Goedenavond allemaal. Welkom op de gemeenteraad van 12 februari. Ook welkom aan de mensen die thuis mee volgen. Ik heb verontschuldigingen van Rosanne de Kok, van Peggy de Jong en Dries van Horenbeek. Ik zie dat, denk ik, Jo Hoornaert ook afwezig is. Of... Ja, oké. We zullen stemmen met handopsteking, zoals we dat gewoonlijk doen, maar er zijn ook twee punten die we in besloten zitting gaan behandelen. Goed, dan kunnen we starten met de agenda. We beginnen met de politiezone, zoals altijd. En daar is de aankoop en ombouw van één politievoertuigtransporter via de FOR-CMS-raamovereenkomst. De aankoop van dat voertuig. Zijn er daarover vragen? Nee. Wie is voor? Ja, dank u wel, Unani. En dan hebben we ook het instappen in de raamovereenkomst met een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk bij de opdrachtnemer aan wie de opdracht is gegund door de stad Aarschot als aankoopcentrale. Nog over vragen? Wie is voor?
Sorry.
Geen probleem. Dank u. Voilà, politie kan weer verder.
Het gaat veranderen, hè.
Dan hebben we de ontwerpakte houdende het recht in erfpact gegeven aan de stad Aarschot van het perceel wijk A nummer 243K2 en de Witte Molen. Nu, ja, Matthias, je had daar een vraag over. Ik wil eerst nog even meegeven dat daar ondertussen een annotatie bij is gekomen. Waarom is dat? Wij hebben vandaag van de notaris een nieuw ontwerpakte doorgekregen. En dat is een administratieve aanpassing. Wat staat daarin? De Primo NV heeft gevraagd om daar een clausule in toe te voegen van annulering. Stel dat zij het hoger beroep winnen. Dus dat gaat daarom. Hè. Matthias, jij had gevraagd maar een vergelijking hè, van een vorige akte. Nu, dat is er niet, want dit is ja, de uitvoering van een overeenkomst die dat er was. Primo heeft die naast zich neergelegd, bij wijze van spreken. Dus het perceel is nog altijd, de Witte Molen is nog altijd niet van de stad Aarschot. Ondertussen waren wij naar de rechtbank gestapt. Wij hebben gelijk gekregen van de rechtbank. En de rechtbank heeft dus de opdracht gegeven aan de notarissen om die erfpacht alsnog te gaan uitvoeren. Dus dat is hetgeen wat dat hier voor ligt. Hè. Dat is de ontwerpakte van de notaris. Ondertussen is Primo opnieuw in beroep gegaan. En dus vandaar ook de annotatie dat zij die clausule hebben willen toevoegen. Stel dat zij in beroep gelijk krijgen, hè, dan vervalt dat natuurlijk.
Dank u wel. Dus ik begrijp dat er op zich eigenlijk gewoon knal dezelfde erfpachtakte voor ligt dan eerder is getekend. En dat last is het vonnis eigenlijk er opnieuw een akte wordt gemaakt die eigenlijk beide partijen op wederzijdse verplichtingen wijst, dus ook de NV Primo in deze.
Nu, er was een overeenkomst waarbij dat die overdracht aan de stad inderdaad opgestomd stond, maar dat was nog geen echte erfpachtovereenkomst. Hè.
Wacht even, mag ik?
Ja.
Dus in het kader van de ontwikkelingen aan het bedrijventerrein en aan de Witte Molen is ooit de afspraak gemaakt dat de Witte Molen... enerzijds geen horecafunctie meer kon inhouden. Die horecafunctie is destijds, en nu spreken we echt van lang geleden, naar de overkant van de Steenweg verhuisd. Dus niet meer zoals vroeger de feestzaal aan de molen zelf. Dat was één aspect. Het tweede aspect was dan de restauratie van de molen zelf, waarvoor ook Vlaamse middelen, voornamelijk Vlaamse middelen zijn gebruikt. En dus de hele overeenkomst hield in dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein enerzijds en anderzijds de restauratie van de molen, dat na afloop van de restauratie de molen zou worden overgedragen in erfpacht aan de stad voor 1 spreekwoordelijke euro. Dat geheel, met nog andere elementen, is door mijn voorganger zo onderhandeld en ondertekend. Ondertussen zijn alle verschillende aspecten van die overeenkomst nagekomen, maar was het zo dat de eigenaar, ik ga de naam niet herhalen, maar goed, de eigenaar weigerde om dat laatste stuk nog na te komen. De eigenaar was van oordeel dat hij daar zelf te veel kosten aan had moeten doen en dat het dus niet langer opging om voor één spreekwoordelijke euro de erfpacht over te dragen. We hebben aanvankelijk geprobeerd om die overeenkomst gewoon te laten nakomen, maar zijn dan naar de rechtbank moeten stappen, helaas. En de rechtbank in eerste aanleg, ik denk dat we dat hier wel al besproken hebben, die heeft dan aangegeven dat de overeenkomst moet uitgevoerd worden op straffen van dwangsommen. Dus is er nu de stap gezet om, dat waren de verschillende aspecten ook in het vonnis, een notarissen aan te stellen, een ontwerpakte op te maken van erfpacht. Dat is wat je hier nu ziet, want wij kunnen dat niet vanuit het college, dat moet naar de gemeenteraad gaan. En normaal gezien wil dat dan zeggen dat die erfpachtovereenkomst kan getekend worden bij de notaris. Alleen houdt de huidige eigenaar zijn rechten nog open en is die ook in hoger beroep gegaan en wil die ook gezegd hebben, maar ja, of dat je dat nu zegt of niet, dat is toch de realiteit. Als die alsnog gelijk zou krijgen in hoger beroep, ja, dan wordt deze akte niet uitgevoerd, dan zullen we ook moeten terugkomen naar de gemeenteraad. Maar intussen hebben wij er wel voor gekozen, na juridisch advies, ook met onze eigen jurist, om wel over te gaan tot de uitvoering. We willen daar ook geen tijd meer laten overheen gaan, dus we hebben ook niet gewacht tot de uitspraak in beroep er is. We willen nu administratief alles in orde stellen. Maar zoals de voorzitter van de gemeenteraad zei, er is nog nooit eerder een akte opgemaakt. Dus je kunt ook niks vergelijken, omdat ik heb uw mail dan gezien vandaag, maar je kunt geen vergelijking maken met iets wat er nog niet was. Dus het is de eerste keer dat er een erfpachtovereenkomst wordt opgesteld. Gelukkig. En ik hoop ook dat het de laatste is. Hè?
Je hebt natuurlijk die samenwerkingsovereenkomst en die geeft eigenlijk opdracht nu vanuit een vonnis. Vandaar ook dat het bedrijf kan genoemd worden, want dat is eigenlijk een publiek document. Dat heeft ook in de krant gestaan. Dat er een notaris moest aangesteld worden, medewerking dienen verleend te worden aan het uitvoeren van ook het vonnis. In deze. Dus daar is het stuk dat ik naar verwijs naar die samenwerkingsovereenkomst van indertijd, waar inderdaad bepaalde afspraken staan en die dan vervat worden nu in een erfpachtakte. En de notaris werd dan aangesteld door jullie beiden, of was dat lastens het vonnis bij ja, diegene die dan in het ongelijk is gesteld? Of hoe werkt dat?
Lastens het vonnis, als de eigenaar niet wilt meewerken, dan wordt lastens het vonnis een notaris aangesteld om dat in naam van die eigenaar mee uit te voeren. Ja.
Maar anders zouden er dwangsommen gaan lopen. Hè? Dus in dat opzicht is overeengekomen tussen advocaten van de administratieve procedure op te starten, zodanig dat wij zo snel mogelijk een eigendomstitel hebben, in dit geval een erfpacht. En als dat dan definitief wordt, dan kunnen wij ook aan de slag.
Wat die clausule betreft is nieuw voor ons, maar ik denk dat dat wel een stuk de rechtszekerheid is die aan partijen geeft, aan elkaar geeft. Dat is inderdaad, als er beroep is ingesteld, dan kan dat nog een effect hebben. Dan komt dat terug naar de gemeenteraad. Ik heb in de vragen vooraf ook aangegeven dat het zeker vandaag niet een volledig antwoord dient te krijgen, want die gaat wat meer inhoudelijk in. Onder andere over de financiën. De financiën in het meerjarenplan, dan heb ik het niet over de 1 euro erfpacht, of dat die ingeschreven is, maar wel over de exploitatie van de molen, de heraanleg van de omgeving rondom de molen, welke terreinen zijn in beeld, de terreinen daar, maar zit er nog meer in de pijplijn daar, welke budgetten zijn in beeld, welke concrete activiteiten zijn in beeld.
Ja, het is voor ons natuurlijk ook belangrijk voor een deel om zeker te zijn van die titel. Dat is nu sinds de uitspraak een pak zekerder geworden, maar de uitspraak dateert denk ik van het einde van vorig jaar. We hebben in ons meerjarenplan een budget opgenomen voor de buitenaanleg, omdat dat echt ook het aanzicht meteen al bepaalt. En dat we toch ook hopen om daar afspraken over te kunnen maken in onderlinge overeenstemming. Ja, zeker als er dan een titel in voorbereiding is, kan dat hopelijk wel. Wat dat de inhoud betreft, is het denk ik altijd ook in het verleden de bedoeling geweest om een stukje het agrarische verleden en het molenaarsverleden of het molenverleden van de stad daar in beeld te brengen. Maar jullie weten dat wij een budgetaanpassing plannen in juni, omwille van de gewijzigde omstandigheden van de federale en de Vlaamse, vooral de federale overheid. Als we tegen dan zekerheid hebben over die titel, worden die gelden ingeschreven. Als we daar nog geen zekerheid voor hebben, zal dat op het einde van het jaar zijn. Dat lijkt me gewoon logisch. We moeten ook geen geld inschrijven waar we op voorhand van weten dat we het niet gaan kunnen uitgeven, omdat we geen eigendomstitel hebben. Ik wil dan nog eens benadrukken. Wij hebben de beslissing genomen om naar de rechtbank te stappen. Ik was het echt beu. Ik bedoel, de burgers begrijpen dat ook niet. Ziet die molen staan, wil dat dat gebruikt wordt. Maar zonder eigendomstitel kan dat niet. Hè. Het is op dit moment eigendom van een vennootschap en niet van de stad. Dus wij zijn nu alles in zijn werk aan het stellen om te zorgen dat we een titel hebben. En van zodra dat we die titel hebben, gaan wij ook naar uitvoering. Ik wil dat net zoveel als iedereen hier, denk ik. Het is daar al vreed lang genoeg aan het duren. En dat moet een mooi uithangsbord zijn, niet iets wat dat daar staat stil te staan. Ja.
Nou, misschien tenslotte nog een vraag, die heb ik niet op voorhand gestuurd, maar ik dacht aan, de subsidies die we gekregen hebben vanuit Vlaanderen, waar ook anderen hier aan de tafel aan hebben meegewerkt. Ik geloof ook dat het daar belangrijk is dat het maalvaardig moet zijn, hè, dat de molen moet kunnen werken. Hebben we daar op dit moment garanties in dat dat allemaal oké is, dat dat ook zo voorzien is?
Een van de dingen die we helaas ook via de rechter hebben moeten laten lopen, of toch via advocaten, is dat de nodige ingrepen gebeurden met betrekking tot de wieken. Als die te lang, ik moet met de techniciteit excuseren hoor, maar als die te lang stilstaan of vaststaan, dan trekt dat verkeerd en dan kan die molen niet meer werkzaam zijn. Maar ja, het is onze titel niet. Dus we hebben die signalen gekregen, zowel vanuit onze erfgoedmedewerkers als vanuit de molenaars. We hebben dat onmiddellijk juridisch ook opgenomen en mee laten overmaken tussen advocaten. Dus normaal gezien mag er daar niks misgaan. Maar neem maar aan dat we dat in hoger beroep zeker ook meenemen. Hè. Ondertussen staat die molen daar. Het kan niet de bedoeling zijn dat we ze finaal voor 1 euro krijgen overgedragen. En dat dan blijkt dat ze niet molenvaardig is. Allee, dat is echt. Ja, die man beroept zich op het feit dat hij die overeenkomst niet zelf gemaakt heeft. Maar het is natuurlijk een vennootschap, dus hij is ervoor verantwoordelijk. Dat onder dwang zou gebeurd zijn, ja, daar ga ik niet op in. Dat kan ik niet weten. Ik was er niet bij. En dat hij het geen faire overeenkomst vindt, waarmee de lasten te veel bij hem liggen en de lusten te veel bij de stad. Ja, wij doen er alles aan om die lusten voor de stad te krijgen. Hè. Dat is nu, denk ik, de stand van zaken. Ik denk dat dat een supergoeie zaak is dat hier finaal een erfpachtovereenkomst voor ligt. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Het principe was er. Het zou moeten naar de stad komen. Dat was afgesproken en nu wordt het uitgevoerd. En ik hoop dat het dan ook lukt.
Op zich ook de antwoorden die we hoopten te krijgen. En wij hopen dat het inderdaad nu een mooie doorstart krijgt. Hè. Dus merci voor de antwoorden.
Ja, dank u. Dat hopen wij inderdaad ook met u. Goed, dan gaan we stemmen. Wie is voor? Ja, dank u wel. Dan hebben we het aanvullend politiereglement voor voorbehouden van een parkeerplaats voor mensen met een handicap te Schoolstraat 4. Nog een vraag. Wie is voor? Ja, ook, dank u wel. En dan hebben we ook nog een aanvullend politiereglement voor het plaatsen van een paaltje op buurtweg 70 tussen de Distre Steenweg en Nopstal. Daarover vragen. Wie is voor? Ja, dank u wel. Dan hebben we de aanpassing van de gemeenteweg door kosteloze gratis grondafstand in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag. En dat is in de Dubeekstraat. En daar komt dan gewoon ook weer een heel klein stukje grond bij aan het openbaar domein. Wie is voor? Wie onthoudt zich? Geen tegenproef nodig, dank u wel. Dan hebben we het camerareglement van de bibliotheek, bijlage bij het arbeidsreglement. En dat is op verzoek van de mensen van de bibliotheek zelf dat daar ook camera's zijn gekomen. Ja, Petra.
Ja, is er een voorval geweest in de bibliotheek waardoor dat dan nodig is om daar camera's te plaatsen? Of kadert dat in de uitbreiding van de openingsuren?
De manier waarop ik daarop kan antwoorden is dat er niet direct een veiligheidsprobleem is geweest, maar laten we zeggen een oneigenlijk gebruik. En op vraag daarvan, op vraag van het personeel, is er daarom aan de in- en uitgang een camera geplaatst. Wat natuurlijk ook nuttig zal zijn als we de bibliotheek permanent openhouden, maar dan komt er ook een digitaal systeem.
Oké. Nog vragen daarover? Goed, wie is voor? Ja, dankjewel. Dan hebben we de klachtenrapportering 2025. Dat is een kennisname, daar is geen stemming nodig.
We zijn de gastensamenwerking vergeten.
Oei, heb ik eentje verkeerd? Ah ja, ik ben de samenwerkingsovereenkomst vergeten, excuses. We hebben de samenwerkingsovereenkomst tussen de politie Vlaams-Brabant en de stad Aarschot met betrekking tot de administratieve afhandeling van de gasdossiers, stilstaan en parkeren. Dat is eigenlijk een gewoon vernieuwing van de overeenkomst. Daarover vragen? Wie is voor? Ja, dank u. En dan komen we tot de kennisname van de klachtenrapportering. Dan hebben we bij het luik financiën de rapportering door de financieel directeur over de voorafgaande krediet- en wetmatigheden van de voorgenomen financiële verbintenissen. En dat is voor de periode 1-7 tot 31-12. Dat is ook een kennisname, daar zijn geen stemmingen nodig. En dan hebben we de lijst van de nominatieve werkings- en investeringssubsidies voor 2026. Daarover vragen. Wie is voor? Dank u wel. Ja. En dan hebben we de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Aarschot, Interleuven en de POM Vlaams-Brabant met betrekking tot de ontwikkeling van het projectgebied Kop van Nieuweland. Ja, daar waren zowel denk ik van Matthias als van Thomas een hand.
Misschien zelfs eens wat afstemmen dan met de andere vraagstellen, want ik heb eigenlijk 3 keer 3 vragen. Dus ik dacht het wel in blokken te doen om het wat duidelijk te houden. Dus misschien zelfs bekijken, maar ik wil ook wel wat mee inleiden om de geschiedenis toch ook in de vraagstelling terugkomt wat te duiden. Dus ik denk, en net zoals daarnet er een project op de agenda stond, interessant voor dit meerjarenplan, maar toch ook wel terugkijken naar de historiek die dat dossiers al hebben. In deze ook zijn de Kop van Nieuwland, het kader van de masterplannen uit het verleden, zoals Aarschot op Sporen. Er staat eigenlijk een voormalige, wordt ook wel eens een, het is niet helemaal correct, een brownfield genoemd. Dat is een bedrijvenstuk bedrijventerrein dat aan herontwikkeling toe is. En er was toen ook een stuurgroep, bedrijvig Aarschot, die daarnaar ging kijken. En die ook niet alleen ging kijken naar die zitten, maar naar heel het industrieterrein, heel de bedrijvenzone. De stationsomgeving wordt daarbij benut. In de overwegingen bij dit punt wordt er ook verwezen naar die periode. Hè. Dus we zijn ongeveer rondom 2010 dat dossier is gestart. Een paar jaar later heb ik het voorrecht ook gehad om dat dossier mee te mogen opvolgen als bevoegde voor economie. Dus het gaat hier over een samenwerkingsovereenkomst, hè. Geen akten of zo, tussen 3 partijen. Die werd opgesteld en waar ook wat publiek-privaat wordt samengewerkt. En hier zie je ook een stuk hetzelfde als daarnet, dat er een hernieuwing komt van in dit geval de overeenkomst, of een heropstart van die samenwerkingsovereenkomst. Dat doet ons vermoeden dat het hier gaat om een stukje nieuw leven inblazen, een doorstart maken ook met dit dossier. En dat is toch een nieuws dat we allen nodig hebben en dat ook onze steun gaan krijgen. Gecombineerd met wat we in het meerjarenplan vorige keren al hebben gezien en ook in dit meerjarenplan, de vernieuwing van de bedrijvenzone. Gecombineerd ook met de stationsomgeving zijn dat toch wel cruciale dossiers voor deze legislatuur. Ik had dus 3 keer 3 vragen. Ik heb ze ook op voorhand bezorgd. Bij de eerste gaat het dan vooral rond de samenwerkingsovereenkomst. De tweede blok van vragen gaat vooral over de ontwikkeling van eigenlijk het geheel. En aan het einde is eigenlijk de vraag rond een stukje hoe kunnen we dan bedrijven gaan aantrekken. Ik zal misschien mijn eerste vragen stellen en dan kijken in welke mate dat die misschien al aansluiten bij de vraag die ook Thomas wilde stellen. 1. Dus we zien hier nu dat er misschien wel wat plooien zijn gladgestreken. Hoe is de samenwerking op dit moment met de andere partners, in concreto met Interleuven en de POM? Vraag 2 is, kan u een overzicht bieden hier van vernieuwingen die er mogelijk in beeld zijn in deze samenwerkingsovereenkomst? Want ik zag daarnet geknikt dat het iets nieuws zou zijn. Vraag 3, in het bijzonder om projectgebied 1, welke hefbomen hebben we als lokaal bestuur, als stadsbestuur in handen om toch nog blijven te waken over die strategische ontwikkeling? Want voor onze fractie is het toch wel belangrijk dat wij minstens 1/3 van die terreinen in eigendom houden.
Ja, dank u. Thomas?
Wel, ik denk mijn vraag was eerder de vraag om wanneer dat in de toekomst de verdere uitwerking zou gebeuren door de plannen, of dat we dan kunnen. Ja.
Oké, dank u.
Matthias, ik zal proberen in die drie stappen te antwoorden. Dus hier is het zo, je hebt dat zelf aangehaald, dus hier heeft een lange historiek en is begonnen, en is het grotendeels nog steeds, als een PPS, aanvankelijk met drie publieke partners, die zijn er ook nog steeds. De POM, dat is de provincie, Interleuven, dat is de intercommunale en de stad Aarschot. En aanvankelijk aan private kant twee private partners. Die zijn er dan, dat is er één geworden. Toen zaten we samen, denk ik, nog in het bestuur. Toen zat men ook nog in de fase van gezamenlijke grote plannen maken. En dan is er een kink in de kabel gekomen in de eerste instantie tussen de drie publieke partners. Dat is hier ook, denk ik, verschillende keren toegelicht. Het heeft ook geen zin om veel terug te kijken naar dat verleden, denk ik. Daar waren andere visies op over wat er daar moest gebeuren. Maar ik moet zeggen, en ik denk dat ik dat hier ook naar aanleiding van het meerjarenplan en de werkzaamheden van vorig jaar heb gerapporteerd, dat met een deel vernieuwingen, laat het mij dan zo zeggen, hè, een nieuw bestuur bij Interleuven, nieuwe mensen aan het roer, soms ook dat verleden achtergelaten wordt en men dan met een frisse blik naar de toekomst kan kijken. Soms is het zo eenvoudig, hè, soms rijden mensen zich al eens vast, niet, daarom niet slecht bedoeld, maar dat was in dit dossier, dat zat echt muurvast. En ik wil iedereen die geholpen heeft om dat te deblokkeren in elk geval bedanken. Want dat vraagt veel goede wil van alle partners. En in dit geval, Geert, hebben wij dat samen namens de stad opgenomen. Zijn er vorig jaar in de loop van het jaar, ik denk, een twee of drietal vergaderingen geweest. Aanvankelijk om eens eventjes het hart te luchten en te kijken wat zit er fout. Om de wens uit te drukken om die, ja, toch wel een goede bedrijfsgelegenheid om die te gaan ontwikkelen en om dan afspraken te maken voor de toekomst. Dit is dus in dat opzicht nieuw. Er is nog nooit een aparte overeenkomst gemaakt tussen de drie publieke partners. De overeenkomst waarvan sprake is de globale PPS en die is er nog altijd, voor alle duidelijkheid, die staat er nog. We zullen zien wat daar na al die jaren nog van blijft en niet, maar dat is eigenlijk niet de discussie van vandaag. De discussie van vandaag is dat we willen voorkomen dat er in de toekomst opnieuw, het zij fricties of andere visies tussenkomen, omdat men plots in een van die drie publieke organen een andere richting kiest. Want dat is wat er in het verleden is gebeurd, precies omdat er geen overeenkomst was en het dus afhing van de respectievelijke drie bestuursorganen, kon daar in ene keer ruis op de lijn komen. Dan wilde de ene bij wijze van spreken naar die kant gaan en de andere naar die kant gaan. Ja, en dan zit de vaststond, je moet het wel met drie eens zijn. En aangezien we het nu wel met drie eens zijn, hebben we nu beslist, en dat zal op alle drie de organen ook goedgekeurd worden, om die samenwerkingsovereenkomst op papier te zetten en echt te zeggen, goede afspraken, maken goede vrienden, hier zijn wij het allemaal samen over eens, dit is wat wij samen willen doen. Dat is goed nieuws voor de stad Aarschot, want wat heb je gezien in ons meerjarenplan, wil ook zeggen dat er geld komt naar Aarschot. Wij hebben namelijk een deel van die aankopen geprefinancierd. Dat was toen op basis van een afspraak dat elk een derde van die eigendom zou overnemen. Maar ja, je kunt dat zeggen, dat moet op een bepaald moment ook echt wel gebeuren. En dat gebeurt nu, dat staat hier op papier. Geld dat naar Aarschot komt, maar ook de eigendom die dan gedeeld wordt. En ik kan u geruststellen, een derde blijft altijd op die manier bij de stad Aarschot. Iets anders is, daar kan ik niet op vooruit lopen, is of in een toekomstige ontwikkeling de grond per definitie eigendom blijft van de stad, erfpacht zou worden of verkocht wordt. Dat is een ander soort discussie, maar in de samenwerking hier is er een derde eigendom. We geven het dus niet uit handen, we zitten zelf aan het stuur. Er zijn nog een aantal andere afspraken, dat was uw tweede punt, denk ik, die hier concreet gemaakt worden. We moeten ook de ontsluitingsweg naar de NMBS overdragen, naar het openbaar domein van de stad. Wij gaan de inspanningsverbintenis aan om projectgebied 1, dat is waar de private partner niet bij zit, waar we dus met drie publieke partners alleen over kunnen beslissen, om dat deze legislatuur tot ontwikkeling te laten overgaan. En dan ook, om nu we met drie perfect weten, dit is wat wij willen, kunnen we ook met de private partner gaan spreken. Want ja, dat was natuurlijk onbegonnen werk. Als je met een partner moet gaan spreken en je zit alle drie niet op dezelfde lijn, ja, dan kom je natuurlijk nergens. Dus voilà, dat zal de volgende stap zijn om voor dat projectgebied 2 ook met de private partner te gaan. Om op uw derde luik te antwoorden, dat is wel belangrijk, want we hebben denk ik vorig jaar de samenwerking Leuven Kennis Economie, u kunt dat, de naam is nog niet bekend of dat dan u Mindgate gaat noemen of iets anders, maar we zijn het engagement aangegaan om in een economische samenwerking te stappen met Leuven, Aarschot, Vist en Tienen, om daar onze economische kansen te maximaliseren. En in dat verband is Kop van Nieuwland een speerpuntproject. Dus wat wij daar willen is vooral kenniseconomie en ook arbeidsintensief. Hè. Dus vooral als ik het op flessen moet trekken, met heel veel respect ook voor die economische activiteit, maar wij gaan daar geen grote opslagloods zetten om pakjes te verdelen bijvoorbeeld. Allee, dat is duidelijk niet de bedoeling. Dat is qua strategische invulling op dit moment ingevuld als kenniseconomie met een accent rond alles wat medisch, zorg en dat soort activiteiten betreft. Daar kan... daar zit een stukje ruimte op. Hè. Het is niet dat dat in beton gebeiteld moet zijn, maar dat is in elk geval de visie die wij hebben. En dat doen we omdat men vanuit Leuven, en dan spreek ik over het UZ van Leuven, wil investeren onder meer in het Medisch Centrum Aarschot, waar de gesprekken gaande zijn om te kijken op welke locatie dat best zou kunnen gebeuren. Dus dat is... denk ik in grote lijnen wat we hier doen, maar dat zou economisch onze stad heel erg ten goede moeten kunnen komen.
Het is eigenlijk een stukje inderdaad in dat tweede deel dat ik daar naar die invulling wilde gaan kijken, want er staat dat in personeelsintensief en dergelijke meer. Maar je zit daar eigenlijk mooi met het stations ook op de verbinding naar Antwerpen, naar Hasselt, maar ook dus naar Leuven. En als je dan spreekt over kennisinstellingen, dan denk je dat we daar met de kennisregio of met Leuven Mindgate, maar dus ook met UZ of met KU Leuven in beeld zijn. Ook hogescholen trouwens kunnen daarbij in beeld komen. Nu logistiek, begrijp ik ook, we willen geen pakhuis dat heel weinig personeelsintensiviteit kent. Aan de andere kant heb je wel bijvoorbeeld logistieke spelers op ons industrieterrein die nauw samenwerken met UZ Leuven. Dus dat is dan weer wel interessant om te bekijken. U kent ook een stukje wat we eerder al hebben gebracht rond de kennisregio, is de brug tussen onderwijs en economie. En in dat geval eigenlijk ook puur ondernemen, want aan de andere kant is het station, daar begint onze detailhandel, daar begint onze horeca. Daar is, dus die match eigenlijk, die daar mooi op die sporen daar samenkomt, kan gelegd worden. Je kent trouwens ook de interesse die ik daarin toon om die linken tussen economie, onderwijs, en ondernemen daar misschien een stuk te zetten. En wat betreft, ik hoor je zeggen, zorg. Hè, als het puur daarover gaat, ja, dan hebben wij ook natuurlijk secundaire scholen die daar fel op inzetten, op zorg, op maatschappij en welzijn. En daar misschien ook wel heel interessante toegevoegde waarden kunnen bieden. Dat zat eigenlijk in mijn tweede blok vervat, maar je hebt eigenlijk alle antwoorden gedaan. Eentje was nog, zijn er echt concrete pistes? Maar dat zal te vroeg zijn, neem ik aan.
Ja, die zijn er wel, maar nog niet bezegeld. Dus dat zou ook niet gepast zijn, denk ik, om die in een gemeenteraad te benoemen. Maar van het moment dat dat echt concrete pistes worden, dan kom ik daar zeker mee terug. Wat betreft uw tweede punt, we hebben al een aantal keren vergaderd binnen die economische samenwerking Leuven, Diest, Tiene, Aarschot. En daar hebben we zelf aangegeven, wij zijn een onderwijsstad. We hebben een enorm potentieel ook aan arbeidskrachten. En wij willen heel specifiek, het is zorg, maar het kan ook ruimer, heel specifiek dat bijdragen. Als we dat in zijn geheel bekijken, Leuven zit ruimtelijk vol. Dus zowel het ziekenhuis als de universiteit met haar spin-offs zijn op zoek, krijgen heel vaak buitenlandse investeerders en moeten hen zeggen dat ze niet meer weten waar naartoe. Wij kunnen met Kop van Nieuwland als een soort quick win daarmee aan helpen. En dus eigenlijk ook zeggen, wij gaan, als er buitenlandse investeerders zijn die via de universiteit of het UZ naar onze regio komen, horen wij bij die regio. Maar laat ons wel wezen, behalve Kop van Nieuwland en het industrieterrein dat we hebben, is het niet zo dat we nog heel wat hectare hebben liggen die we kunnen ontwikkelen. Dat is jammer. We hebben een groot grondgebied, maar op dat groot grondgebied moeten heel veel functies gecombineerd worden. En zeker ook naar inkleuring, natuurgevoeligheden en dergelijke, zijn er helaas niet veel opties om nieuwe bedrijventerreinen aan te snijden. Dus dat stuk Kop van Nieuwland is wat dat betreft echt wel kostbaar. En daarom is het zo belangrijk om dat strategisch te laten invullen. Ik denk dat je het, als je het wil invullen, heel rap kwijt bent. Hè? Tussen aanhalingstekens kwijt. Dat bedoel ik niet mee dat weg is, maar dat ingevuld is. Maar het moeten wel de juiste invullingen zijn. En vandaar die strategische samenwerking. Niet alleen tussen de drie publieke partners, maar ook met Leuven Mindgate. Om ervoor te zorgen precies dat wij als kennisregio regio op die kenniseconomie kunnen intapen. En daar gaan onze scholen, maar ook de mensen die hier wonen, wel bij varen. Dat is echt een heel expliciete keuze. Maar ik kom daar zeker op terug van het moment dat dat concreter wordt. Dat was een vraag van Thomas. Ik kijk naar de voorzitter van de commissie. Ik weet dat er zittingen van economie gepland zijn, maar wat mij betreft kan de volgende ook nog over Kop van Nieuwland gaan. Dan is de agenda voor dit jaar al goed gevuld.
Ja. Ja, ik denk, inderdaad, dat was mijn concrete vraag, inderdaad, omdat op een commissie, zeker op voorhand, die, en misschien nog voor het echt gefinaliseerd is tussen de partners, dat wij daar als gemeenteraad ook onze inspraak en suggesties rond kunnen doen, eventueel rond bepaalde criteria waaraan dan bepaalde activiteit zal moeten voldoen en op welke manier dat wordt opgenomen in die overeenkomst. Want ik hoor voor buitenlands kapitaal start-ups, hè, nu, dat is natuurlijk een heel verschillende wereld, een start-up die vaak met eerder subsidies vertrokken raakt en dan uiteindelijk kapitaal recruteert om op te schalen. En die hebben wel hun eigen noden, dus ik denk dat dat belangrijk is om die criteria daar goed op af te stemmen.
Ik heb over spin-offs gesproken, hè. Dat is dus niet hetzelfde als start-ups, maar dat gezegd zijnde, wat er in het RUP op dit moment bepaald is, hè, dat is waar we naar moeten kijken, er is een RUP gemaakt, hè, maar dat geeft en voldoende richting om zeker te zijn dat we die gronden nuttig gaan gebruiken, maar zonder te overreguleren. En dat zeg ik er meteen bij, hè. Wij gaan dat niet in hokjes en afvinklijstjes vastzetten. Je kunt je wensenlijstje hebben, dat is allemaal waar, maar je moet ook kunnen inspelen op economische noden. En het zou al te jammer zijn dat we een goede investeerder krijgen die werkgelegenheid en kenniseconomie brengt, maar dat we dan van moeten zeggen, ah nee, we hebben op voorhand een lijstje vastgesteld en dit puntje voldoet niet aan het lijstje. Allee, dat gaan we niet doen. We gaan de economie laten draaien en we zullen, als daar concrete invullingen zijn, daar uiteraard in de gemeenteraad over discussiëren. Maar niet alles is vast te leggen en we leven niet in een planeconomie.
Ja, Stef nog.
Ik wou gewoon maar kort zeggen, hè, over de andere partners gesproken. Op de Raad van Bestuur van Interleuven is het al met veel enthousiasme goedgekeurd. Morgen zal ook de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij dat op haar directiecomité doen. Ik wil daar niet op vooruitlopen, maar ik heb daar ook heel positieve signalen over ontvangen en ik vind het gewoon schitterend dat dat dossier eindelijk uit het slop geraakt na zoveel jaren. Heel mooi en een mooie kans voor onze stad.
Dankjewel. Ja, nog een laatste, Matthias.
Ja, het is eigenlijk toevoegend op Thomas, omdat ik de vragen ook op voorhand had gesteld. Ik denk dat het op die commissie, als ze al rijk gevuld is, over het hele jaar is dat rijk gevuld rond ruimte of rond economie. Ga ik het dan ook over die linken naar het industrieterrein? Hè, de heraanleg van het industrieterrein ligt momenteel bij de Vlaamse overheid. Hè, dat is een thema dat we wel graag willen bekijken. Het studiewerk rond de stationsomgeving, de planning daaromtrent. En ook ja, de hele financiering van zowel Nieuwland als de stationsomgeving. Maar ik gaf het ook aan in mijn vragen vooraf. Dit lijkt me meer voor een commissie te zijn dan dat we dat hier moeten exclusief koppelen aan het punt van de Kop van Nieuwland. En ik denk, Stef, dat we als we gaan overgaan tot de stemming, dat we daar hopelijk ook in unanimiteit die steun kunnen verlenen. Net zoals dat je nu bericht geeft dat dat ook van Interleuven en de POM eigenlijk het signaal is dat je kreeg.
Dat zou heel fijn zijn, hè, dat zo'n project, en we denk ik de gedragenheid nodig, wat over partijgrenzen heen, dus dank u wel daarvoor. Wat betreft de andere dossiers, inderdaad, ze staan nu niet op de agenda, je hebt er ook geen documentatie of voorbereiding voor, maar in grote lijnen zijn we aan een nieuw masterplan bezig, dat heb ik denk ik bij de meerjarenplanning wel gezegd, voor de voorkant van de stationsomgeving. Als je het in grote lijnen moet bekijken, dan is de achterkant Kop van Nieuwland is bedrijfsmatige ontwikkeling. De bedoeling is echt dat dat bedrijventerreinen zijn. De voorkant van de stationsomgeving is een grotere mix. Je hebt daar ook verschillende functies en daar is de bedoeling dat we echt een toegangspoort tot de stad maken. En de visie daar dateert ook echt al wel van te lang geleden. Er is te veel, denk ik, maatschappelijk gebeurd. Dus het is wel nuttig en nodig dat we dat opnieuw bekijken. En dat gebeurt ook na een wedstrijd die we gewonnen hebben met de Vlaamse overheid. Tot slot, wat was je laatste punt? Het bedrijventerrein, denk ik. Dus we hebben daar heel ontzettend hard werk geleverd om een dossier in te dienen om een omgevingsvergunning te kunnen krijgen. We hebben die ook gekregen van de provincie. Dus dat was eigenlijk bijzonder goed nieuws. Maar er is één iemand van heel dat bedrijventerrein, één iemand die er ja, toch voor gekozen heeft om in beroep te gaan. We zijn ook wel natuurlijk in gesprek, want als we dat minder kunnen oplossen, dan zullen we dat ook wel doen. Ik begrijp ook wel dat iedereen op zijn of haar rechten staat. Maar het ligt dus nu bij de Vlaamse overheid om over dat beroep te oordelen. En normaal gezien moeten we daar, laten we zeggen, de eerste helft van dit jaar ook duidelijkheid over krijgen. En daarom dat ik zeg, laten we dat in commissie pakken op het moment dat we dan ook weten, is die vergunning er, ja of nee, en hoe kunnen we verder, in welke planning zit dat. Maar dat wordt een heel grote werf. Het industrieterrein wordt vernieuwd. Onder de grond, boven de grond, fietsverbindingen, aansluiting op het Elsenhof. Dat is een van de zwaardere projecten van deze legislatuur.
Ja. En ook voor de masterplan voor de stationsomgeving lopen de gesprekken volop. We zitten met de lijn aan tafel, met een NMBS, met B-Post, die hun gebouw ook gaan verkopen trouwens. Ook met mensen van Crystal Monopol, dus die gesprekken lopen. En daar ja, moeten we gewoon zien dat we tot de beste oplossing komen om dan daar een fantastische ontwikkeling te kunnen doen. Voilà, dan denk ik dat we nog ter stemming moeten overgaan. Wie is voor? Ja, dank u. Unaniem. En dan hebben we hier nog als laatste puntje voor we naar de vragen gaan. Aanpassing samenwerkingsovereenkomst interlokale vereniging sportregio Winge-Demervallei. Zijn er daar vragen? Wie is voor? Ja, dank je wel. Goed, we hebben nog een aantal punten die we straks in de besloten zitting gaan doen. Dus vandaar dat we nu overgaan naar de vragen van de raadsleden al. En dan geef ik het woord aan Groen voor de personeelsbezetting van de klinker.
Ja, we wouden graag, we hebben al een aantal keer een discussie gevoerd over de personeelsbezetting op de klinker. Maar graag hadden wij nog eens naar een stand van zaken gevraagd. Ondertussen is het organigram, het nieuwe organogram goedgekeurd. En dus hadden we graag eens gehoord hoe dat het staat met de uitvoering daarvan. We begrijpen, of we hebben signalen ontvangen die ons wel wat verontrusten, in de zin dat er intussen nog mensen vertrokken zijn, andere oorden hebben opgezocht of langdurig uit zijn. Dus de eerste vraag is, ja, hoeveel personeelsleden zijn er op dit moment nog actief in de klinker? En welke impact heeft het bijkomend vertrek van een aantal personeelsleden op de activiteiten en de dienstverlening? En zijn de nieuwe vacatures, zoals goedgekeurd in het organogram, reeds uitgeschreven?
Ja, dank u. Jill gaat dan ook antwoorden.
Ja, Thomas, ik ben zeer blij om hier te mogen meedelen dat de vacature voor departementshoofd online staat. En dat we daarnet in het Schepencollege ook de vacantverklaring voor de B-functie hebben goedgekeurd. Er wordt dus wel effectief actief werk gemaakt van de versterking van het team. Daarnaast is er ook een goede samenwerking met de andere diensten van de stad. Dat is denk ik altijd nodig, maar in deze nog ietsje meer. En zij bieden dan ook tijdelijk extra ondersteuning, tot als de aanwerking van het departementshoofd een feit is. Ik denk dat een goede stap is in de goede richting. Zowel de aanwerving van het departementshoofd als de beentfunctie om zo weer tot een volwaardige werking te komen van het team kind en jeugd. Ondertussen blijft het team zich natuurlijk elke dag keihard inzetten. En daar heb ik ook enorm veel respect voor. Het is inderdaad de afgelopen periode niet altijd makkelijk geweest. Er is extra flexibiliteit gevraagd, maar samen met hen, en dan bedoel ik met het college, maar ook onze algemeen directeur, bekijken we natuurlijk hoe dat we die werkdruk beheersbaar kunnen houden. Want voor ons is het uiteraard belangrijk dat het mentaal welzijn en het welzijn op zich van onze medewerkers, dat is een belangrijk aandachtspunt. Ik zie vooral nu een team dat enorm veel goesting heeft om er samen nu een mooi verhaal van te maken. En dat echt kansen ziet om nieuw beleid samen te ontwikkelen voor de jeugd voor de jeugd van onze stad. En ik kijk er dan ook naar uit om dat de komende jaren samen met hen en ook met de jeugdraad vorm te geven.
Ja, dankjewel, Jill.
Oké, dankjewel voor uw antwoord. Ja, ik ben tevreden dat de vacatures gelanceerd zijn. Ik zag ze daar straks toevallig ook al passeren op Facebook. Ik dacht, iedereen mag denken wat hij daarover wil denken, maar ik denk te mogen geloven dat mijn vraag daar misschien voor iets zou tussen gezeten hebben.
Zo snel kan je geen vacature eventjes in één boxen, Matthias. Thomas, sorry, zo werkt dat niet. Maar goed, ik denk dat dat een zeer positief signaal is. Dan hebben we nog een vraag van Groen over de invulling van de rol als inrichtende macht voor de scholen van het buitengewoon onderwijs.
Ja, dankjewel. Dus, fijn, het was een vraag die we misschien vorige gemeenteraad ook al hadden willen stellen, want ik kwam toen heel kort op degene daarvoor en we hadden misschien niet de nodige tijd om dat helemaal voor te bereiden. Maar in december dus, twee gemeenteraden geleden, en ook in de voorbereidende discussie tijdens de commissie over het meerjarenplan, zijn we toch wel erg geschrokken van de melding die door de burgemeester werd gemaakt over financieel wanbeleid, of een zwarte kas is het toen genoemd geweest, denk ik, in het buitengewoon secundair onderwijs. We zijn daardoor geschrokken. En we willen natuurlijk graag herhalen hoe dat is kunnen gebeuren. En goed, als ik dan een beetje opzoek, ja, wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor het financieel beleid van een school? Hè, dan vind ik bijvoorbeeld, of op de website van de OVSG, de koepel van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, dan staat daar, ja, een schoolbestuur heeft een heel aantal pakket aan bevoegdheden, hè, en neemt essentiële beslissingen, capaciteit die wordt aangeboden, basisregels van de werking, personeelsbeleid, materiële uitrusting, veiligheid en infrastructuur, financieel beleid en participatie. Dus de verantwoordelijkheid voor het financieel beleid, dat ligt bij het schoolbestuur. En dus met het begrip schoolbestuur van het gemeentelijk onderwijs, hij gaat de website verder, wordt de rechtspersoon de gemeente bedoeld. Hè. Dus wij als gemeente, als gemeentebestuur, zijn in principe verantwoordelijk, zijn als inrichtende macht verantwoordelijk voor het financieel beleid van de school. Dus mijn vraag is concreet hoe dat binnen onze gemeente of binnen onze stad, hoe dat wij invulling geven aan die taak als inrichtende macht. Hè. Op welke manier zijn er intern dan binnen onze gemeente afspraken gemaakt over het delegeren van bepaalde verantwoordelijkheden? Wie is er verantwoordelijk voor de opvolging van de financiën van die school? En op welke manier is dat ook gebeurd? Hè? Zijn er bijvoorbeeld verslagen van schoolbestuurvergaderingen waarin inrichtende macht directie met elkaar overleggen, waarin dat bijvoorbeeld ook wordt aangegeven om bij te sturen op vlak van financiën? Dat is een beetje mijn vraag. Hè. In het meerjarenplan, om misschien ook dat er ook aan toe te voegen, hè, ik heb even de uitgaven bekeken, naast natuurlijk de middelen die van de Vlaamse overheid komen voor het personeel van de scholen, schrijven wij voor het bijzonder lager onderwijs nog 423.000 euro in als uitgave in 2026. Voor het bijzonder secundair onderwijs 399.000 euro. En dat is natuurlijk veel geld. Hè. Dat mag ook. Hè. Goed onderwijs, dat mag geld kosten. Maar wordt er natuurlijk ook wel ergens verwacht dat er het schoolbestuur is dat daar enigszins toezicht op houdt. En dan misschien kijkt van waarvoor worden die middelen gebruikt. Zijn er dingen die daar kunnen bijgestuurd worden? En ik had dus ook graag vernomen hoe dat gebeurt.
Dank u.
Ja, dank u wel, Thomas. Een lange vraag. Ik ga er ook een lang antwoord op geven. We zullen zien hoe ver we geraken. Maar een van de elementen of van de elementen die ter sprake gekomen zijn, is precies de reden waarom wij ervan overtuigd zijn dat we samenwerking nodig hebben. Hè, dat is al uitgebreid ter sprake gekomen. Maar een stadsbestuur, zelfs van een groeiende stad als Aarschot, en we zijn de kaap van de 32.000 inwoners gepasseerd trouwens, maar zelfs een stad als Aarschot, dat vinden wij van dat helemaal alleen inrichtende macht zijn van een school, hè, niet onze core business is, laat het mij zo zeggen. Er zijn hier mensen die in het onderwijs professioneel aanwezig zijn, dat is een voltijdse job, denk ik, meer dan. Dat is ook een heel gespecialiseerde wetgeving. We zijn ook de tijd al lang voorbij van nog kleine gemeenteschooltjes te hebben. Aarschot is gegroeid en zeker ons buitengewoon onderwijs heeft een zeg maar bovenlokale functie gekregen, waardoor je ook met een heel ander soort noden zit. Dus dat is precies waarom wij ook al in de vorige legislatuur hebben gezocht naar vormen van samenwerking. In de vorige legislatuur zijn we begonnen onmiddellijk eigenlijk, hè, als je vraagt van hoe voel je dat in als ingerichte macht, door te zeggen laten we maar naar een netoverschrijdende samenwerking gaan, netoverschrijdende scholengemeenschap gevormd. Dat was de eerste stap. Gelukkig dat we dat gedaan hebben, want daarna kwam corona. En ik moet eerlijk zeggen, kijk naar onze algemeen directeur, als wij hier helemaal alleen als inrichtende macht hadden gezeten in een coronacrisis, ja, dan was het nog zwaarder geweest dan het al was. Nu zaten we in een grotere structuur. Voor de vrije scholen is dat de koepel, voor Onze netoverschrijdende scholengemeenschap was dat het gemeenschapsonderwijs, waarvoor we heel veel ondersteuning hebben gekregen op dat moment om met die noodsituaties om te gaan. Dat gezegd zijnde, hebben we vorige legislatuur, want wij doen dat ook niet alleen, Vlaamse overheid houdt inspecties, en zijn er de vorige legislatuur een aantal inspectieverslagen gekomen. Dat was redelijk begin, denk ik. Ik weet eigenlijk niet meer precies welke datum, maar die toch wel voor ons als nieuw bestuur, hè, want we waren nog niet lang bezig, zeker niet dan in die coronacrisis, maar toch wel wat ogen deden trekken. Je kunt die consulteren, hè. Je kunt die zelf ook lezen. Ik wil een deel van die discussie dus nooit in besloten zitting doen om daar de vinger op de wonde te leggen, maar er was wel degelijk een wonde. Ja? Dus wat hebben wij dan gedaan? Want je moet dan handelen. Je vraagt hoe handel je dan als inrichtende macht? Wel, enerzijds hebben we ondersteuning gevraagd van de OVSG, want de koepel als stedelijke inrichtende macht is dan het OVSG. En specifiek voor de BUZO is er, denk ik, al 2 jaar, kijk eventjes opzij, beleidsbegeleiding, waar wij zeggen, kijk, wij als stad, wij zijn wel inrichtende macht, maar een school organiseren is niet onze core business. De OVSG heeft dat wel als core business, dus wij vragen begeleiding vanuit de OVSG. Dat was de eerste stap. Daarnaast waren er ook een aantal infrastructurele dossiers. Bijvoorbeeld de CERS, dat is hier denk ik uitvoerig besproken. Er was gezondheidsgevaar en veiligheidsgevaar met betrekking tot de oude CERS. Dus we hebben beslist om nieuwe te bouwen. Dat hebben we vorige legislatuur opgenomen, hebben we deze legislatuur uitgevoerd. Er waren problemen met betrekking tot de bouwhal, die zijn aangepakt onmiddellijk en opgevolgd. Wij dachten dat die begeleiding vanuit OVSG aanvankelijk zou volstaan om in een begeleidingstraject te gaan waarin je... Ja, laten we zeggen, het beleidsmatige aspect, hoe wordt de school geleid, hè, als ik dat zo mag zeggen, dat daar voldoende ondersteuning zou komen. Dat dachten wij. Er zijn zeker stappen gezet. Hè. Ik wil dat niet zwart of wit laten zijn. Maar toen we met begin van de legislatuur met de opmaak van het meerjarenplan begonnen, heb ik dezelfde cijfers gezien die jij zag en zagen we dat ten opzichte van andere scholen, het vrije net, het gemeenschapsnet, onze stedelijke scholen behoorlijk veel meer middelen vragen dan andere scholen. Natuurlijk, ze hebben ook een bijzondere opdracht, dus voor een deel kan ik dat ook wel begrijpen. Maar zijn we in detail, en ik kijk naar de financieel directeur, aan tafel gegaan om in detail eens te weten hoe dat dan juist besteed werd. En het is daar, en ik weet niet welke woorden dat je gebruikt hebt, voor alle duidelijkheid, we hebben geen strafrechtelijke zaken gezien, want dan hadden we die evident ook moeten melden. Ik zou het ook niet zwart noemen, noem het dan maar grijs. Hè. Er was vanuit het verleden een praktijk gegroeid waarin men niet op een duidelijke en transparante manier aangaf welke de kosten waren voor ouders en leerlingen. Dus we hebben dat vastgesteld dat dat ook niet in het reglement van de school stond bijvoorbeeld. Dat als je ging inschrijven in de school, dat dat niet werd meegedeeld. En dat die kosten cash werden gevraagd en opgehaald. Letterlijk in enveloppen. Ja? En dat is wat ik hier vorige keer heb aangehaald. Dat kan misschien in een ver verleden. He, zo vanuit een gemeenteschool gegroeid zijn, met de beste intenties. Als ik vraag waarom dat zo gebeurde, dan zei men, ja, maar op die manier houden we het laagdrempelig en kijken we dat alle leerlingen mee kunnen. Enfin, bedoel, ik geef maar aan dat hoogstwaarschijnlijk met goede intenties is gebeurd, maar ik hoef geen betoog te maken dat anno 2025-26 niet meer kan. En die boodschap hebben wij onmiddellijk bij het begin van deze legislatuur gegeven. Sindsdien is daar een heel traject opgezet. Als je wil, kan Gilles zelfs een overzicht geven, zowel vanuit het verleden als vandaag, van het aantal keren dat er wordt samengezeten, op welke manier er wordt samengezeten, welke verslagen er worden gemaakt, hoeveel en hoe vaak die worden gemaakt. Maar als de bestuurscapaciteit in de school er niet is om het aan te pakken, Thomas, dan is het niet zo evident om daar snel verandering in te krijgen. En als je de verslagen van de inspectie leest, dan weet je dat daar het probleem zit. Er zit een fantastisch lerarenteam die heel veel goeds doen. Dat blijkt uit inspectieverslagen. Dat zijn mijn woorden, maar ook die van de inspectie. Maar de bestuurscapaciteit van de school, daar rammelt het. En dus, het is een overzichtsvraag die je geeft. Wat hebben we gedaan? We zijn eerst in die netoverschrijdende samenwerking gegaan. Dat heeft ook geholpen op het moment dat er crisissen waren. Toen we de inspectieverslagen hebben gekregen, hebben we hulp ingeroepen van het OVSG. Dat hebben we gedaan. We hebben onze onderwijsdienst uitgebreid, alleen volwaardig gemaakt. Ondertussen zijn er 3 mensen actief op de onderwijsdienst. In het verleden was dat eerder een administratief aanspreekpunt. En we willen die onderwijsdienst ook nog verder uitbouwen. Zoals al verschillende keren ter sprake is gekomen, meer vanuit een ondersteunende functie dan naar alle netten en alle scholen toe, dan daadwerkelijk alleen als inrichtende macht. Maar als uw vraag is of dat wij op het stadhuis scholen spelen, dan is het antwoord nee. Dat doe ik niet en dat ben ik ook niet van plan om te doen. Dus niet gewoon ik, bedoel het Schepencollege niet, er is zeer veel overleg, maar wij zijn wat dat betreft eigenlijk de raad van bestuur. Wij geven de richting die we uit willen en de richting die we nu uit willen is dus eentje van een doorgedreven samenwerking, maar ik wist dat niet, hè, dat er envelopjes waren. En als jij het wel wist, dan had ik graag gehad dat je het mij gezegd had. Maar ik wist het niet. En er wist blijkbaar op het stadhuis niemand dat. En ik ben heel blij dat we dat nu wel weten, want dat we nu kunnen gaan werken vanaf de volgende inschrijving. 1, met een duidelijk reglement waar dat in staat welke kosten worden aangerekend en welke niet. Met een duidelijke digitale regeling om dat te betalen en op welke rekening, om daar eventueel afbetalingsmogelijkheden te voorzien. Ik vind dat eigenlijk jammer dat ik dat in 2026 nog moet zeggen en dat daar zelfs vanuit de inrichtende macht op moet worden ingegrepen, want in alle eerlijkheid, ik dacht dat dat vanuit het schoolbestuur zelf zou gebeuren. Call me naïef. Ja, maar lach er maar mee, hè. Maar ik heb het u ook nooit horen zeggen. Hè. En als je vindt dat we daar te laat in optreden, dan mogen we dat gerust zeggen. Ik ben blij dat we het weten, ik ben blij dat we het aanpakken, voilà. En dat is de allereerste keer dat dat ook gebeurt. En nogmaals, dat zal in het verleden zo gegroeid zijn. Dan was dat een gemeenteschool. En als daar iets moest gebeuren, dan zal men een telefoon hebben gepakt naar de stadsdiensten van kon dit dit doen of kon dit dat doen. Dat kan allemaal wel zijn, maar ondertussen is dat een professionele school met een bovenlokale functie. En dus moet die ook op een professionele manier gerund worden. En voor alle duidelijkheid, we zijn die boodschap ook gaan geven in de school zelf. We geven die niet alleen in de gemeenteraad. We zijn naar een vergadering gegaan, de schepen van onderwijs en ikzelf, met alle leerkrachten, iedereen die wilde was daar uitgenodigd, alle verantwoordelijken. En dat heeft een enorm positief resultaat gehad, want de mensen zelf van op het terrein hebben aangegeven dat zij naar procedures toe willen werken. Zij komen ook binnenkort naar ons met voorstellen, want ik heb nu het voorbeeld gegeven van de schoolkosten die in een envelopje moesten meegebracht worden naar de klas. Dat is één voorbeeld, maar het gaat ook over aankoopprocedures voor verschillende richtingen, het in kaart brengen van de kosten. Ja, dat zijn dingen die je anno 2025-26 moet doen. Vind ik dat dat de taak is van de burgemeester? Eerlijk gezegd niet, hè. Maar als dat moet gebeuren en we zijn inrichtende macht, dan doen we dat. En onze schepen zitten daar verschillende keren per week, denk ik, zelfs voor samen met het schoolbestuur.
Ja, dank u wel.
Ja, ik wil daar dus nog wel aan toevoegen dat we inderdaad sinds deze legislatuur ook wel echt voor een transparanter beleid willen gaan. Niet alleen voor onszelf, maar ook vooral voor die ouders van de kinderen dat daar naar school gaan. Dat zorgt voor duidelijkheid en dat is ook belangrijk, denk ik. Voor die leerkrachten die daar werken, die nu niet altijd het gevoel hebben dat ze op de meest transparante manier kunnen werken daar. Je vraag is van hoe vaak zitten we daarmee samen? Ja. Sinds dat eigenlijk de onderwijsdienst is uitgebreid naar 3 mensen, zitten wij eigenlijk ongelooflijk veel samen. In het begin was dat trimesterieel. Dat was eigenlijk zelfs nog voordat ik schepen was. Want vandaag zitten we eigenlijk op regelmatige basis samen met de scholen. Hè. Dus je hebt de structurele vergaderingen van het LOP. 2 maal per jaar is daar een algemene vergadering van. 3 keer per jaar hebben we dagelijks bestuur. We hebben ons ABOC, hè, ons vakbondsoverleg, 3 keer per jaar. We hebben een veiligheidsoverleg, 2 keer per jaar. Waarin dat al de infrastructuur aan bod komt. We hebben onze schoolraden, dus elke school heeft 3 keer per jaar een schoolraad. We hebben onze onderwijsraad, waar we 3 keer per jaar in samenkomen. We hebben ook een specifiek overleg met onze stedelijke scholen, ook 3 keer per jaar. En daarnaast is er ook extra overleg, specifiek per school, als er zich specifieke problemen voordoen. Zij mailen dan naar de onderwijsdienst, zij bellen naar de onderwijsdienst of ze sturen mij rechtstreeks. Dat gaat over financiën. Ik heb al vaak samengezet in een overleg over financiën, samen met onze financiële directeur en de onderwijsdienst en met de burgemeester. Over digitaal aanmelden, over individuele cases van leerlingen die ze bijvoorbeeld moeten schorsen, want uiteindelijk moeten wij daar als schoolbestuur ook een uitspraak over doen. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Maar ik wil dus maar zeggen, ik neem dat echt wel ter harte. Ik vind dat ook belangrijk om samen met hen aan tafel te zitten, want het is alleen maar door samen met hen aan tafel te zitten dat je tot goed beleid komt en dat je ook tot nieuwe goede samenwerking en nieuwe afspraken komt. En dat is wat we ook de komende maanden, jaren nog gaan doen.
Ja, dank u wel.
Ik heb een aantal dingen gehoord waar ik wel op wil reageren, maar misschien eerst nog ter verduidelijking gewoon. Wat is de... Want dus het schoolbestuur is de rechtspersoon, de gemeente. Hè? Maar welke interne afspraken hebben we bij onze gemeente? Dat zijn misschien gemeenteraadsbesluiten van jaren geleden. Hè? Welk mandaat is er ooit gegeven? Of wie maakt het schoolbestuur de facto uit? En op welke manier komen die samen en overleggen die met de directie van de school?
Het overzicht van het overleg is net gegeven, maar als je op zoek gaat in het verleden naar een overeenkomst over wie wat, dan meldt de algemeen directeur mij dat die er niet is. Dus ik heb ook, denk ik, toegelicht dat dat gegroeid is vanuit een gemeentelijk onderwijs, waar ik trouwens heel blij om ben, als ik dat eens mag zeggen. Er is in onze stad in het verleden goed en veel geïnvesteerd in onderwijs, maar de context was totaal anders. Toen was dat effectief een gemeentelijke nood. En ondertussen zien we dat wij daar een bovenlokale functie in hebben. Dat zeker ook dat buitengewoon onderwijs een andere functie vervult. En Thomas, je gaat hier nu toch niet plots zeggen dat ik dat nog nooit niet gezegd heb. Hè? Ik ben hier de vorige legislatuur begonnen en de eerste boodschap die ik gegeven heb is: wij zijn niet in staat om alleen inrichtende macht te zijn. Je waart er nog tegen. Je zei: wat gaat het doen? Waarom doe je dat niet allemaal zelf? Alwel, ik heb u gezegd, ik zeg dat wij dat ook vandaag als inrichtende macht alleen niet kunnen. Dat is de reden geweest waarom we ten eerste naar de net overschrijdende scholengemeenschap zijn gegaan, waarom we hulp hebben ingeroepen van het OVSG, waarom we die verslagen ter harte hebben genomen en dat we ook nu gezegd hebben, specifiek voor dat buitengewoon onderwijs, we steken de hand uit naar een vorm van samenwerking. Wat dat verschil is, hè. Wij geven grote lijnen. En je kunt niet zeggen dat we er niet om geven, want we geven er veel geld aan. Voor een idee te geven, time-out projecten in het buitengewoon onderwijs worden door de stad gefinancierd. Maar wat wij niet doen, niet hè, we zijn een stad van 32.000 inwoners, hè, is in de praktijk op die werkvloer gaan staan en daar directeur spelen. Dat is onze taak niet. En dus, ik vind dat zelf erg, want die lijst met overleg, we kunnen het nu schriftelijk bezorgen, daar is nooit gezegd, schoolgeld wordt hier cash met een envelopje opgehaald. Hoe kan ik dat weten? Moet ik in de klas gaan staan? Dat mogen we toch verwachten van een directie? Waarom betalen we die anders? Mag ik dat eens zeggen? Ik vind dat je dat mag verwachten.
Ja.
Ja, ik begrijp een heel deel van uw opmerkingen. Maar ik hoor zo niet graag scholieke spelen of directeur ergens gaan spelen. Ik denk dat het gaat over als inrichtende macht, doe je dat ook samen. Hè? Je doet dat samen met heel dat schoolbestuur. Ja, als ik even mag. Ik was eigenlijk nog niet zo lang aan het woord. Hè. ik denk dat het vooral gaat over samen. Hè. Ik denk dat het vooral gaat over bezorgdheden. Dat hebben we verleden keer trouwens ook geuit, altijd al geuit. Over leerkrachten die inderdaad, of leerkrachten of directeurs of eender wie, die met de goede intentie zaken doet. En ik denk dat daar vooral over gaat. Ik denk dat de bezorgdheid die wij hier vooral hebben, is, het heeft misschien een bovenlokale functie, maar het heeft ook vooral voor de aarschotse kinderen een functie. En ik denk dat je verbindend moet werken en dat je bent uiteindelijk wel de inrichtende macht die verantwoordelijk is. Dus je hoeft daar geen directeurtje te gaan spelen. Maar om nu een zekere afstand te creëren tussen ons als bestuur en het bestuur van de school en te zeggen, los het maar op, dat is ook niet echt een oplossing. Dus ik denk dat dat verbindend er moet zijn en dat er vooral aandacht moet zijn voor wat je samen kan doen. En goed, er zijn nu blijkbaar dingen ontdekt die verborgen waren of eender wat. Goed, ook daar hebben we een verantwoordelijkheid in. Hè? En ook daar moeten we dan kijken, hoe lossen we dat op? En hoe zorgen we vooral dat het voor de kinderen beter is en dat het verbindend is voor iedereen? Zij die daar lesgeven, de kinderen, maar ook voor de stad inderdaad. Hè? Ik denk dat dat vooral het verhaal moet zijn.
Ja, Nela, ik ben het volledig met jou eens. Hè. Allee, ik denk dat dat ook mijn boodschap was daar juist dat ik heb gegeven, dat ik vooral met de school wil samenwerken, dat ik ook met de leerkrachten, met het team in gesprek ga, dat ik ga kijken hoe ik met hun tot oplossingen kan komen. Wij zijn die dingen aan het oplossen. En ik vind dat... dat is inderdaad in functie van die leerlingen. Want wat wil je nu? Wat is de taak van dat bijzonder onderwijs? Dat zijn kwetsbare leerlingen. Dus je wilt die de best mogelijke onderwijs aanbieden. Zo kwaliteitsvol mogelijk, met de beste leerkrachten voor de klas. Maar die leerkrachten die kunnen alleen maar hun taak op een goede manier volbrengen. Als ze ook in een omgeving kunnen werken waar het er vertrouwen is, waar er veiligheid is, waar ze het gevoel hebben dat ze goed kunnen samenwerken. Niet alleen met elkaar, maar ook met het directieteam. En ook met ons. En er komen ook heel veel verhalen terug naar ons. En toen heb ik aan de alarmbel getrokken en heb ik gezegd, dit kan niet meer, we moeten dit oplossen. En dat is wat we nu samen, verbindend aan het doen zijn.
Ja, dank u wel.
Nele, als mijn woorden zo zijn overgekomen, dan trek ik ze direct terug. Want ik denk dat je weet dat ik een hart heb voor onderwijs. En ik niet alleen, ik voel dat hier van heel veel mensen in de gemeenteraad. Maar er is een taakverdeling in wie wat moet doen. En inderdaad, je moet dat voor een stuk samen doen. Maar zelfs als je het samen doet, zoals we nu bijvoorbeeld, wanneer was dat? 2 weken geleden, denk ik, hè, zijn we naar de school gegaan. Het was een lange en goede avondvergadering. De school is bij ons nog eens geweest. We hebben daar afspraken gemaakt. Maar dan nog moet het in de praktijk, op het terrein, wel gedaan worden door de mensen wie zijn job het is. Dat heb ik willen zeggen. Dat is misschien het verschil in bewoording, maar dat is het. Wij geven de richting. En dat is inderdaad, ook vanuit financieel oogpunt, een vraag. Als ik wij met het belastinggeld van de aarschottenaar zorgvuldig omgaan, dan denk ik niet dat er iemand een probleem heeft om te zeggen, geven we extra middelen om time-out projecten te doen voor kinderen die eventjes een time-out nodig hebben. Ik denk dat we daar redelijk snel een consensus over kunnen vinden, hè? Denk ik. Maar de bedragen zijn hier daarnet genoemd. Het gaat over 100.000 euro's. Die zijn echt niet alleen voor time-out projecten. Dus als ik dan de vraag stel, wat kost een richting in het buitengewoon onderwijs? Wat kost een richting horeca of tuinbouw, zeg maar wat? Dan vind ik dat je in 2026 een bedrijfseconomische redenering moet kunnen maken van wat de kosten zijn, welke de stad daarvan draagt en welke we aan de ouder kunnen doorrekenen. Ja? Dat is wat een inrichtende macht doet. Dat is ook de reden waarom wij dat budget er voorlopig hebben uitgehaald en gezegd hebben, we zetten dat hier on hold. Wij willen in detail naar die centen kijken en we willen vervolgens weten welke projecten geven we extra geld aan en welke projecten vinden we ook dat er een rationalisatie moet gebeuren in de school zelf. Als er voor horecarichtingen geen gecoördineerd aankoopbeleid is, dan hoef ik geen tekening te maken dat de kosten voor eten duurder zullen zijn dan wanneer je wel een gecoördineerd aankoopbeleid hebt. Ja? Dus dat zijn denk ik gewoon normale vragen die wij nu al van vorig jaar aan het stellen zijn. En ik heb ook aangegeven in welk traject we zaten. Stap 1, netoverschrijdende scholengemeenschap. Stap 2, de pijnpunten van het inspectieverslag aanpakken. Stap 3, begeleiding van de OVSG. En na alle respect, op dit moment zitten we in stap 4. En dat is bijna een financiële curatele tot in de detail. Wat ik ook liever niet doe. Hè. Dus in principe zou je moeten zeggen, de school komt toe met de middelen die ze krijgt vanuit de Vlaamse Gemeenschap voor Personeel en vanuit de Vlaamse Gemeenschap voor Werking, want dat doen alle scholen. Alle scholen moeten dat doen. En alleen voor extra projecten waar we het gezamenlijk over eens zijn, voorzien we extra middelen. Ik stel vast dat dat in het verleden anders is geweest. Dat het in het verleden gewoon was, vraag maar. En nogmaals, de context was anders. Dus het heeft ook geen zin om daar naar achter te kijken. We moeten naar voor kijken. Maar ja, goed, als ik me daar heb uitgedrukt op een manier die een verkeerd signaal gaf, het hart voor het onderwijs is het. Maar het moet ook betaald worden en er moet ook op de centen gelet worden. En dus die twee dingen combineren we met elkaar.
Ja, nog een laatste reflectie.
Er zijn hier een aantal mensen die toch al een tijd in het onderwijs gestaan hebben. Ik vroeg me daarbij af. In het katholiek onderwijs is er schoolbestuur die natuurlijk elk jaar die boekhouding binnenste buiten draait. Altijd, bij ons altijd zo geweest. Maar je hebt ook nog eens een extra controle van de verificateur. Is dat daar dan nooit gebeurd? Want een verificateur kan veel merken. Niet van de eigen middelen. Want wij hadden ook de werkingstoelagen en wij hadden dan ook eigen middelen. En dat was dan van een mosselfeest of van andere activiteiten. Maar dat controleerde het schoolbestuur elk jaar volledig. Maar een verificateur kan ook heel wat uit een boekhouding halen en ontdekken. Dat vind ik dan wel. Is dat bij jullie niet? Dat kan, hè? Dat weet ik niet. Maar bij ons was dat toch altijd zo. En een verificateur komt van de overheid. Dat is federaal eigenlijk. Dus dat vroeg ik me eventjes af.
Ja, ik denk dat het onderscheid te maken is tussen de middelen die van de overheid komen. Hè, en dus dat is in deze de Vlaamse overheid die betaalt de lonen van het onderwijzend personeel. En daarnaast de werkingsmiddelen, wat in mensentaal wil zeggen, daar moet een school mee draaien. Hè, dat is het. En dan heb je daarnaast desgevallend eigen middelen. En die eigen middelen ja, zijn ofwel eigen inkomsten dan wel. Mag ik het dan zo oneerbiedig zeggen, de patertjes of de nonnetjes die in hun buidel pasten en iets extra desgevallend bereid zijn om te geven. Meestal zijn dat infrastructuurwerken, hè, geen reguliere werkingsmiddelen. Maar dus hier, de controle gebeurt evident op de aanbesteding, op de aanwending van de publieke middelen van de Vlaamse overheid. En wij hebben ook wel elk jaar onze begroting die wij allemaal stemmen. Maar ik kijk naar de financiële directeur. Ik heb geen weet van een aparte verificateur voor die middelen. Nooit geweest in het verleden. Wat we nu hebben gedaan, is op regelmatige basis nodigen wij het school, de directie uit. Met de dienst, met de financiële dienst, met de onderwijsdienst, om daar in detail naar die financiën te kijken. En het is op die manier natuurlijk ook dat die dingen naar boven zijn gekomen. En dus ja, dat zou niet mogen, hè. Als je mij dat vraagt, dan moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb dat hier denk ik ook gezegd in december, hè. Dan valt mijn hoed af, hè. Dan denk ik, oei, wacht even, ik had dus op een of andere manier ergens moeten weten dat men in die school aan de kindertjes in de klas vraagt, tegen vrijdag moet je uw envelopje meebrengen. Ik wist dat echt niet. Ik ben heel blij dat we door opvolging dat wel te weten zijn gekomen. Ik moet er ook bij zeggen, de meeste kosten werden ook daadwerkelijk niet doorgerekend. Ja? Dus het gaat niet over supergrote bedragen, daarom ook dat ik dat woord. Het gaat niet over fraude of zo, het waren dan kleinere kosten. En net zoals alle scholen werd er ook wat is een spaghetti dag georganiseerd en nog geld in kas gedaan. Ik zeg het meestal met goede bedoelingen. Maar wat er niet was, was een besef dat die extra middelen niet uit de lucht komen vallen. Ja? Zoals jullie zeggen, je moet ten aanzien van dat schoolbestuur verantwoording afleggen. Ah wel ja, we zijn daar vorige legislatuur al mee begonnen, stapsgewijs, in de scholengemeenschap met het OVSG ernaast. Dat is een overheidsinstantie die voor begeleiding in de directie heeft gezorgd. Dat is daar ook niet naar boven gekomen. En ja, je kunt dan zeggen, je had dat dan eerder moeten doen. Ik denk dat we in de vorige legislatuur vooral met corona andere dingen aan onze kop hadden. Maar van zodra dat wij de dingen hebben vastgepakt, zijn we daar ook echt mee begonnen. Wat dat dan inrichtende macht moet doen. Ik ga die verantwoordelijkheid niet uit de weg. Hè. We doen dat. Hè. Allee, hoe lang is er onderwijs in Aarschot? Het is tevoren nooit gebeurd. Hè. En het is ook nooit gebeurd tevoren op de CIMA. Het is nooit gebeurd op de CIBA ook niet. Hè? Allee, ik bedoel, dat is nu verleden tijd. Daar moeten we niet op doorgaan. Maar op het moment dat het gebeurt, krijg je als verwijt. Waarom hebben we dat de 50 jaar ervoor niet gedaan? Ja, sorry, daar kan ik niks aan doen. Hè? Ben ermee begonnen. We hebben de stappen gezet die we moeten zetten. En we gaan nu ook zorgen dat dat financieel in orde komt. En we gaan dat doen met respect voor de school en met respect voor de leerlingen. En zoals de Scheten zegt en de oppositie ook zegt, we gaan dat doen in het belang van die leerlingen zelf. Want op deze manier was dat waiting for an accident to happen.
Oké. Dank u wel.
Nog één.
Ik zou toch graag even willen appliceren op een aantal dingen die ondertussen gepasseerd zijn nog. Eerst en vooral wil ik zeggen dat een gezonde financiële controle op de middelen die dat daaraan besteed worden, daar volg ik helemaal in. Hè. En in die zin was dat ook de insteek van onze vraag. Op welke manier wordt er toegezien op die middelen die uiteindelijk niet alleen in 2026, maar ook 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, hè, ik geloof dat sinds 18 deze ploeg intussen het Schepencollege uitmaakt, werden uitgeschreven. Ik begrijp nu hè, dat er blijkbaar een overleg was over de financiën, heb ik daarnet Gilles horen zeggen, met de financiële dienst, de burgemeester en de schepen van onderwijs. Ik weet niet of de directeur daar dan ook aanwezig was en ik weet niet of op dat soort overleggen ooit in die afgelopen 8 jaar, waarin u toch de verantwoordelijkheid draagt, hè, dat er bijvoorbeeld ooit is aangegeven van ja, die 400.000, we moeten dat misschien toch wat proberen terug te brengen. Is dat ooit formeel gezegd voor dit jaar, voor deze budgetbesprekingen?
Zal ik het met naam en toe
straks zijn? Straks.
Ja. Nee, we kunnen dat nu doen. Dan gaan we nu naar de...
Want dan wil ik graag inzicht in verslagen van vergaderingen of zo. Dat mag ook schriftelijk eventueel,
nee,
dat maakt me niet uit.
Ik heb het gevraagd, maar het gaat van psychologie.
Maar dan moeten we de audio
streamen. Nee, volledig.
Oké.
Wat aan mij een beetje...
Je krijgt een antwoord, maar dan moeten we in de sloten zitten geven.
Maar laat me eerst mijn punt dan afmaken.
Nee, we gaan nu naar de sloten zittingen. Moet je nog zeggen wat dat gebeurt?
Oké, dan ga ik daarna. Oké, dat is goed. Oké. Dan vul ik daarna mijn verdere tussenkomst aan.
Ik denk dat dat beter is.
Goed, dankjewel voor de toelichting zo net in de sloten zitting. Zoals aangegeven daarnet, ja, collega's Nico, nu zou ik ook graag dat je even naar mij luistert. Dankjewel voor de toelichting in de besloten zitting. Zoals aangekondigd, denk ik dat het belangrijk is om daar toch ook in de openbare zitting nog even op terug te komen. Want ik denk, als ik het dus goed begrepen heb, de tijdslijn, zijn er een aantal bellen beginnen rinkelen. Eerst na negatieve inspectieverslagen. En vervolgens rond het budget, rond die kosten die uiteindelijk toch wel heel hoog zijn, waarvan we niet goed weten in hoeverre dat daar controle op is. Pas na de budgetbespreking van dit meerjarenplan. En daarnaast ook dat verhaal van de zwarte kas, tussen aanhalingsteek, de grijze kas. Ook dat begrijp ik eigenlijk niet goed. En daar moet je niet directeurtje voor gaan spelen. Maar ik denk, het zou toch niet te veel gevraagd mogen zijn van een schoolbestuur, van een inrichtende macht, om 1 keer per jaar met de KAM, samen met een directeur, 1 keer door de begroting te gaan. En als daar bijvoorbeeld... Het is toch basis... kennis om dan te weten dat er bepaalde schoolkosten aan leerlingen moeten worden aangerekend. Hè? En dus als ik het goed begrijp, zullen die inkomsten van die kosten die aan leerlingen worden aangerekend nergens in die boekhouding terug te vinden zijn. Ik zeg niet dat je de taak van een directeur moet overnemen als stadsbestuur. Je moet de taak van het schoolbestuur opnemen. 1 keer per jaar een gedegen budgetcontrole. Ik begrijp dat dat nu gebeurd is vorig jaar. Hè? Maar de 7 jaar daarvoor, hè, dat ook deze ploeg verantwoordelijk was...
Nee, 50 jaar daarvoor. De 50 jaar daarvoor.
Ja, dat kan, dat daarvoor ook was.
Maar
ik wil hier gerust ook André Peters ter zitting roepen om verantwoording af te leggen. Maar goed, ik denk dat de ploeg die er nu zit, daar al 7 jaar voor verantwoordelijk is. En dat het ook niet veel zin heeft om 100 of 50 jaar terug te gaan in de tijd. Allee, het maakt me allemaal niet uit. Maar in elk geval is het wel duidelijk dat die verantwoordelijkheid, wat ook in die inspectieverslagen misschien, ik heb ze nog niet kunnen lezen, hè, maar als daar dingen over beleid staan of bezorgdheden over inkomsten of uitgaven, dan is dat niet alleen een blaam voor het personeel, dan is dat ook een blaam...
Nee, zeker niet voor het personeel. Zeker niet voor het personeel.
Of voor de leidinggevende, want de leidinggevenden zijn ook personeel van deze stad. Hè. En dus dan is dat een blaam voor het hele schoolbestuur, denk ik, waar wij als stad en de facto in uitvoerende macht het Schepencollege mee verantwoordelijkheid voor draagt. En dat vind ik toch wel echt bijzonder jammer, dat die verantwoordelijkheid onderkend wordt. En ik hoop in de toekomst... Of ik hoop op zijn minst dat het feit dat die controle nooit gebeurd is, hè, dat we daar nooit dat toezicht op georganiseerd hebben. Daarvoor moet je niet hands-on elke factuur gaan goedkeuren, maar gewoon één keer per jaar met een kam een keer door die begroting gaan of door die boekhouding gaan. Het feit dat we dat nooit gedaan hebben, dat mag nu toch ook geen reden zijn om te zeggen, ja, we kunnen het niet. Want misschien hebben we het gewoon nooit gewild, hè? De rol als schoolbestuur opnemen. En dat vind ik bijzonder jammer. Tot slot wil ik daar ook nog één ding bij opmerken. En dat is, ik heb bijzonder veel reacties gekregen van personeelsleden na de gemeenteraadszitting in december. En dat is zelfs niet alleen van bijzonder onderwijs, dat is van allerhande diensten. Die op zich bijzonder verontwaardigd waren over het feit dat er individuele, dat de verantwoordelijkheid echt in de schoenen van personeelsleden geschoven wordt. Personeelsleden die hun werk op een goede manier proberen te doen, misschien, maakt niet zoveel uit, maar in elk geval dat jullie verantwoordelijkheid zelf daar niet werd in opgenomen. En dat eigenlijk bepaalde personeelsleden, en dat ging toen niet alleen over het onderwijs, maar ook over een aantal andere diensten, gewoon voor de bus gegooid werden. Ik kan u zeggen dat ook de mensen die op dit moment in andere diensten voor de stad werken, zich daar bijzonder veel zorgen hebben over gemaakt. Dus mijn pleidooi, wat ik hier wil geven, wat ik hier wil zeggen, is, er zijn wel degelijk kansen geweest waarop het stadsbestuur, waarop dit schepencollege de mogelijkheid had gehad om zonder zelf directeur te gaan spelen, controle uit te oefenen, misschien bepaalde uit de pand swingende kosten, misschien bepaalde achterhaalde financiële tradities tijdig bij te sturen en niet zo te laten komen totdat het totaal ontsporen. En het is jammer dat die kans niet genomen is en het is bijzonder jammer dat de eigen verantwoordelijkheid daar niet in erkend wordt. Dank u wel.
Ja, kijk, we moeten geen discussies 10 keer gaan doen, maar hoe kun je nu zeggen dat we geen verantwoordelijkheid nemen als ik zelf bij de toelichting van het meerjarenplan heb gezegd op welke manier dat we die verantwoordelijkheid nemen en hoe we dat aan het oplossen zijn. Ja, dat komt niet van jou, hè, met alle respect. Dat komt vanuit onszelf en van het moment dat wij die problemen vaststellen, pakken we die vast en lossen we die op. 2. Allee, als er nu 1 fractie is geweest die ons personeel al heeft beledigd deze legislatuur, dan is het wel de Groen-fractie. Hè? Ik heb er nog eens excuses voor moeten vragen, alstublieft. Hè? Wij hebben in dit dossier vanaf het eerste moment gezegd, ik heb het daarnet nog eens herhaald, dat het personeel is dat de school dragende houdt. De leerkrachten op het terrein doen daar schitterend werk. En dat dat een felle discussie was en dat dat soms mensen zal doen schrikken, dat begrijp ik zeer goed. Maar ik wil erbij nog eens onderstrepen dat het gaat, ja, over een grijze zone. Hè? Niet over strafbare feiten en niet over dingen die niet konden. Want dan hadden we op een andere manier ingegrepen. Dit gaat over hoe run je anno 2026 een school. En ja, we hebben daar een verantwoordelijkheid in, Thomas. Maar als dat voor mij 1 ding helder maakt, dan is het dat onze initiële gedachte, namelijk dat een stad niet als hoofdtaak is, denk ik dat ik al 5 keer heb gezegd, niet als core business heeft om een school te runnen, dat die alleen nog maar versterkt is. Ja? Want met alle respect, in de 30, 40, 50 jaar ervoor heb ik die opmerkingen nooit gehoord. Ik heb nog nooit een opmerking gehoord van Groen over het financieel beheer van de BUZO. Ik heb nog nooit een opmerking gehoord over het feit dat daar mensen met een envelopje cash moesten betalen. Jij hebt dat ook niet gedaan. Niemand wist dat. Dat is zo, maar van het moment dat we het wisten, zijn we ermee aan de slag gegaan. En dat is nu. En dat is niet nu fout gegaan. Hè? Als zoiets bestaat, dan is dat niet gisteren begonnen. Ja? Maar je moet het wel vandaag aanpakken. En ik ga die verantwoordelijkheid niet uit de weg. Ik wil dat dat een sterke school is. Ik wil dat dat een school is die goed doet voor leerlingen, waar leerkrachten zich goed voelen, waar de directie voelt dat ze een plan heeft waarin ze door het bestuur gesteund wordt. Maar dat zijn we vandaag niet. En dat is de reden waarom we in ons meerjarenplan hebben gezegd dat we samenwerking gaan zoeken en versterking gaan zoeken. Zodanig dat je in schoolstructuren, zoals Gerda aangeeft, terechtkomt, die praktijken hebben, die de schoolbestuur, die verschillende scholen hebben, die dat met verschillende scholen doen. Wij hebben nu het buitengewoon onderwijs, maar we hebben ook een OCMW, we hebben sport, we hebben financiën, we hebben wegen die we aanleggen. Dat onderwijs is niet onze kerntaak, Thomas. En we gaan dan niet uit de weg, hè. Want dat vind ik echt de wereld op zijn kop. Ik draag zelf aan wat het probleem is en hoe we het oplossen. En jij verwijt mij dat ik het probleem niet oplos. Nogmaals, van Groen, nul de botten, hè. Niks, hè. Geen oplossing, geen suggestie, geen alarmbel, niks, hè. Dus ja, je mag mij verwijten dat ik het aanpak. En je mag mij ook verwijten dat ik het misschien iets te laat aanpak. Maar ik pak het wel aan. met de financiële dienst, met de schepen van onderwijs en we zullen zorgen dat die school hier sterker uitkomt.
Goed, dank u wel allemaal. Alle argumenten zijn uitgewisseld. Ik denk dat wij hier nog moeten overgaan naar de vraag van Groen over het kruispunt.
Ja, onze vraag die gaat eigenlijk over de samenwerking met het agentschap Wegen en Verkeer en de stad. Hoe dat die samenwerking verloopt, wanneer dat kruispunten worden aangepakt, omdat er problemen zijn, of wanneer dat er wegen zijn, wanneer dat daar iets fout loopt. Dat gaat dus wel degelijk over kruispunten en wegen op het grondgebied van Aarschot. De directe aanleiding, zoals Isabel al zegt, is inderdaad het kruispunt aan de Creatos. Er was een fietsoversteekplaats die doodliep op een groen stukje, op een bord. Ondertussen is dat geasfalteerd, dat stukje. Dat loopt dan niet meer dood op dat groen stukje of op dat bord. Maar uiteindelijk was dat niet echt een verbetering. Dus nee, dat is geen verbetering. Als je die oversteekplaats neemt als fietser, dus dan krijg je een eerste verkeerslicht. Je steekt dat over en dan krijg je terug een verkeerslicht voor gewoon rechtdoor te rijden. Natuurlijk, je hoeft die oversteekplaats niet te nemen. Hè. Je kunt ook gewoon via de gewone weg rijden. Maar alleszins, wat willen we hier te weten komen? Hoe dat daar in zijn werk gaat. Die samenwerking, als die er dan al is, met agentschap Wegen en Verkeer. Van, is er input gevraagd vanuit agentschap Wegen en Verkeer over de aanpassing die zal gedaan worden aan dat kruispunt? Is er overleg geweest? En tegelijkertijd willen we ook nog aanstippen dat onze fietsende inwoners, dat die perfect in staat zijn om problemen aan te wijzen. En als er oplossingen op tafel liggen, om eventueel die oplossingen bij te sturen, omdat die toch nog niet zo adequaat zijn. In januari 2020 hebben de gemeenteraadsleden die toen zetelden unaniem beslist om een fietsadviesraad op te richten. In zo'n fietsadviesraad zitten mensen, fietsende aarschottenaren, die meedenken over het aarschotsfietsbeleid. En die bijvoorbeeld oplossingen kunnen aanbieden of oplossingen onder de loep nemen. En zo'n fietsadviesraad had hier wel degelijk van nut kunnen zijn om bijvoorbeeld een keer die plannen van die aanpassingen een keer onder de loep te nemen. Dus dat zou wel eigenlijk wel een meerwaarde geweest zijn. Dus daarom onze vragen. Heeft de stad inbreng gehad over de heraanleggen, die aanpassing door het agentschap Wegen en Verkeer van het kruispunt R25 en de Langdorpse Steenweg? Is er advies gegeven door de stad? Indien ja, welk advies hebben jullie gegeven? En dan een tweede luik in onze vragen. Hoe staat het college van burgemeester en schepen nu tegenover die unanieme beslissing die dat we vorige legislatuur hebben genomen om een fietsadviesraad op te richten? Dus twee vragen. Hoe verloopt de samenwerking met agentschap Wegen en Verkeer? En twee, hoe staan jullie nu tegenover die unanieme beslissing om een fietsadviesraad op te richten?
Ja, dank u.
Ja, Petra, uiteraard hebben wij geregeld overleg met AWV. Ook in dit geval, de heraanleg van dat kruispunt, is er uiteindelijk toch zeker overleg geweest met onze dienst mobiliteit, onze politie, dienst technische zaken. En we hebben daar ook positief advies over gegeven. We hebben hen bijkomend ook gevraagd om die werken uit te voeren voor aleer de start van de werken op BECAF. Dus er wordt wel degelijk op elkaar afgestemd. Aan dat kruispunt, ja, daar is eigenlijk niks mogelijk, omdat je daar gewoon geen ruimte hebt. En ik weet niet wat Groen zou suggereren of voorstellen, maar we kunnen moeilijk die dierenartspraktijk tot aan de volgende straat, aan de Stijstraat, helemaal gaan onteigenen om dat fietspad daar rechtdoor te trekken. Dus dat is ook niet realistisch en niet haalbaar. Dus ja, we hebben geregeld overleg met AWV. Twee, de mogelijkheid is er gewoon niet. We hebben daar een stukje fietspad bij aangelegd, wat ik ook zou denken van Groen, dat die dat ook wel graag hebben, om fietspaden bij aan te leggen. We hebben het veiliger gemaakt voor de fietser, we hebben de lichte afstelling laten aanpassen door AWV, allemaal in overleg met politie, mobiliteitsdienst. En in tweede instantie is er ook nog overleg met de Fietsersbond, met de Vlaamse overheid, met de provincie Vlaams-Brabant, met de lijn, met alle actoren. Dus ja, ik zie eigenlijk ook het nut niet in om nog een, hoe noem je het, een fietsadviesraad, om nog een bijkomende praatbrak in te richten, waar we uiteindelijk toch niets gaan mee uitvoeren. Dank u.
Ja, Nijlen.
Mag ik dan die adviezen eens zien? Die adviezen die jullie gegeven hebben, die adviezen van de Fietsersbond, dan wil ik die wel eens graag zien.
Dan is er geen advies.
Al die overleggen, dat ik veronderstel dat daar minutes van worden gemaakt. Mag ik er dan een keer inkijken? Want ik vind dat toch wel heel frappant dat daar niks mogelijk is.
En welke adviezen? Ik zeg serieus de adviezen. Dus ja, we gaan akkoord met de inrichting van dat kruispunt. En bij elke rioleringsproject is er overleg, is er met alle actoren. En ja, daar wordt wel de slag van opgemaakt. Maar ja, wat is daar officieel van? Ik begrijp uw vraag eigenlijk niet goed.
Dus een deel van mijn vraag was ook, als er advies is gegeven, als er overleg is geweest, welk advies is er dan gegeven? Dat was ook een van de vragen. Dus, en het openbaarheid van bestuur wil zeggen dat moet kunnen gegeven worden. Want als er overleg is, dan is dat toch een stuk officieel? Of is dat gewoon tussen pot en pint?
Nee, dat is gewoon een vraag van AWV. En ons advies is dat wij het eens zijn met de plannen van AWV om die werken uit te voeren.
Ja, oké. Je hebt net ook gezegd van, we hebben dat ook gevraagd aan de Fietsersbond. Nee, wat dat die... Wacht, hè. Nee.
Mobiliteit.
Mag het dat wel eens doen?
Dienstmobiliteit.
Nee, maar je hebt ook Fietsersbond.
Dienstmobiliteit. Ja.
Daar zitten drie personen op onze dienst mobiliteit, technische zaken, die ook wel kennis van zaken hebben. En die ondertussen ook wel weten hoe dat ze een advies moeten geven aan AWV of aan de provincie of wat dan ook. Dus allee, ik trek de kennis van die mensen zeker niet in twijfel.
Goed. Ja, dat advies, dat is alleen maar mondeling gegeven. Dus die opmerkingen over die plannen, die zijn alleen maar mondeling gegeven of zijn die ook schriftelijk gegeven? Als ze schriftelijk gegeven zijn, had ik ze graag eens ingezien.
Mag ik even?
Normaal gezien is het zo dat als er plannen zijn, dat die ter inzage liggen. En als je het daar niet mee eens bent, kan je schriftelijk zeggen dat je het niet mee eens bent. Geef je geen schriftelijke reactie, dan wordt er verondersteld in te stemmen. Ten tweede, wij spreken af wanneer dat die werken plaatsvinden. We hebben daar overleg over gehad, dat op een moment was dat niet zou samenvallen met de werken aan de Bijkaflaan, waar ook uit impliciet blijkt dat wij het eens waren met de aanpassingen die in dit geval de Vlaamse overheid wilde doen. Dus... zo werkt het normaal, ze liggen ter inzage en als je het niet eens bent, kan je zeggen waarom je het niet eens bent. In dit geval zegt de schepen, we waren het eens, dus dat is het dan. Dan is er daar geen... Allee, ik moet je dat onder openbaarheid vragen, maar ik ga er hier, pak een slag om de arm, zal het nog eens dubbel navragen of er vanuit een dienst iets op papier is gezet. Maar op het college, op het moment dat de vergunning kwam, hebben wij gezegd, we zijn het eens met wat er hiervoor ligt. Want nu wil zeggen dat het ideaal is, Petra, al ik weet ik dat ook, maar dat is wat de schepen zegt. De beperkte ruimte is een beperkte ruimte. We kunnen daar geen wonder doen.
Ik wou het hier expliciet niet hebben over de oplossingen. Want er zijn wel oplossingen. Je kunt daar een voorsorteerstrook voor fietsers van maken, zodanig dat die bijvoorbeeld niet in twee bewegingen moeten oversteken, maar dat die in één keer kunnen oversteken. Dat is ook mogelijk. Maar daar wou ik het expliciet niet over hebben, over de oplossingen. Ik wou het gewoon hebben over de manier waarop dat hier gebeurde. Maar naar de toekomst toe, als er nog zo is... probleem op tafel ligt, dan kunt je dat altijd bijvoorbeeld aan ons ook eens voorleggen. Als de fietsadviesraad, als dan niet het ding is waar dat jullie in geloven, oké, zo'n participatie van burgers, als het dan niet het ding is waarin jullie geloven, geloof dan in ons. Leg dat dan aan ons voor en wij kunnen dan wel eventueel opmerkingen maken.
En stel dat we dan aan jullie hadden voorgelegd, wat was dan jullie oplossing?
Ik heb dat toch juist gezegd?
Ik denk...
Oké. Ja, Stef nog. Sorry. Ja, Nele eerst.
En het was dan om het bestuur een compliment te geven, dus nu zou ik het wel graag vertellen.
Is dat de vraag?
Ik ben het in deze eigenlijk oneens met Groen. Ik ben recent een fietser geworden. Nog zeer recent, dus ik heb uiteraard niet zoveel ervaring. Maar ik rij al een jaar met... Nee, het was aan mij, Stef. Ik rij recent, zijnde een jaar, met de fiets naar het station. En ik vind die oversteekplaats wel een verbetering. Ook omdat ik de Geimelse Steenweg op moet. Voor mijn traject is dat een ontzettende verbetering. Maar die pluim komt eigenlijk niet aan dit bestuur toe. Ik heb de man er zelf nog over aangesproken met de nieuwjaarsreceptie dit jaar. Eigenlijk komt die pluim aan Jos Bruinings toe. Die heeft in, denk ik, 2016 al gevraagd naar die oversteekplaats. Hij is dat 100 keer blijven herhalen. En nu ligt hier. Dus ik vind eigenlijk dat dat ook zijn verdiensten is. En ik ben daar zeer blij voor dat hij uiteindelijk gelijk gekregen heeft. Ik was toen geen fietser en besefte niet wat de meerwaarde zou zijn. Hij heeft mij trouwens ook vermeld dat de paaltjes aan de oversteekplaats op de Langdorpse Steenweg naar de school toe... dat dat ook een verdienste van hem is, dat daar geen auto's meer overrijden. Dus ook daarvoor dank. Ik had hem gezegd dat ik hem daar eens een pluim ging voor geven en jullie hebben de juiste aanzet gegeven. Ik vind het wel een verbetering voor mijn traject, en het is niet toevallig, maar Jos Bruinings woont op datzelfde traject, is het wel een verbetering. En ik ben daar dus wel mee, blij mee, dus een pluim naar Jos Bruinings, toevallig de papa van Klaartje Bruinings. Ik vind dit wel een zeer goede oplossing.
Dank u. Ja, Petra dan nog even een danste.
Nee, dus inderdaad, die fietsoversteekplaats, die ligt er al wel even. En dat stukje groen, dat is dan nu wel verhard. Dus dat is wel een verbetering. Want daarvoor was dat eigenlijk gewoon absurd. Dat was om te lachen. Die fietsoversteekplaats, die liep dood op een bord en op een stukje groen. Dat is dikwijls zo dat fietsers om links af te slagen, dat die ook door een struik moeten rijden of over groen. Dat is op heel veel plaatsen zo. Maar zwart, omdat we toch over oplossingen hebben. Een van de oplossingen dat we ook hadden voorgesteld al vorige legislatuur was vierkant groen. Met de ruimte die we daar hebben, zou vierkant groen bijvoorbeeld ook wel een optie zijn. Zodanig dat bijvoorbeeld Nelen, als hij naar de Geimelse Steenweg moet en die komt van de Ovonde, dat hij in één beweging kan oversteken in plaats van in twee bewegingen. Want dat is wel zo, fietsers moeten altijd in twee bewegingen links afslagen. Dus er zijn wel degelijk opties, mogelijkheden, oplossingen die we hebben voorgesteld nu en in het verleden.
Oké, dank u wel. Dan... Ik zie Guido kijken. Welk?
We gaan naar de OCMW-raad.
Ja.
Gaan we naar de OCMW-raad?
Ja, dan hebben we in principe de gemeenteraad gehad. En dan kunnen we stilaan overgaan naar de OCMW-raad. En dan pakken we straks uiteraard nog de besloten punten die moeten gebeuren. Goed, dan hebben we bij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn eerst de rapportering door de financieel directeur. Over de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole, over de periode 1-1-25 tot 31-12-25. Dat is een kennisname, dat is geen stemming nodig. Dan hebben wij hier ook de herneming van het camerareglement bij de bibliotheek, bijlage bij het arbeidsreglement, dat is er straks ook al behandeld. Daar is wel een publieke stemming voor nodig. Wie is voor? Ja, dankjewel, unaniem. Voilà, dan hebben we de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gedaan. Dan kunnen we overgaan tot het afsluiten van de livestream en zullen we daarna de punten van de besloten deel van de gemeenteraad doen en dan nog het AGB.